Goedemorgen. Fijn om weer hier te zijn in deze bijzondere plek, een fijne gemeente. Vandaag hebben we dus een bijzondere zondag, want straks worden Francisca en haar dochter Isabella, waar zitten jullie eigenlijk? Oh, daar. Ja, fijn. Jullie worden straks gedoopt. En dat gebeurt door onderdompeling. Onderdompeling. Ja, mooi woord is dat, hè? En dat is ook precies wat het woord baptizo in de grondtekst van de Bijbel betekent. Onderdompelen. Ja. In Romeinen 6, vers 3 en 4, dat is nog niet mijn preekwoord, het is alleen maar mijn introductie. Romeinen 6, vers 3 en 4 in de HSV-Bijbel spreekt er zo mooi over. En dat geldt ook voor morgen, ook voor jullie. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dat gaan jullie ook doen. Amen. Wandelen in dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen in de Heer Jezus. In Markus 1 lezen we over Johannes de Doper die zei: na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. En hij had het natuurlijk over de Heer Jezus, hè? Hij zei tegen de mensen om hem heen, zei Johannes de Doper: ik heb u wel gedoopt met water, maar hij, Jezus, hij zal u dopen, baptizo, hetzelfde woord, onderdompelen, met de Heilige Geest. En dat gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel. Het is Vaderdag, hè, vandaag. Maar zeker toen ook. Een stem van de Vader: u bent mijn geliefde zoon. En dan zegt de Vader ook tegen ons allemaal vanmorgen: jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Wij vieren wel Vaderdag, misschien ook voor onze hemelse Vader, maar hij viert ook Vaderdag voor zijn kinderen. Amen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Ja, op Pinksteren, we hebben pas gevierd natuurlijk ook weer, werd de Heilige Geest uitgestort over de 120 discipelen die daar in de bovenkamer in Jeruzalem bijeen waren. Zij werden ondergedompeld, baptizo, in de Heilige Geest. Dat is toch iets. Ja, ik hou van het woord gedoopt worden in de Heilige Geest. Ik kan ook zeggen vervuld worden met de Heilige Geest. Maar ik heb, als ik een glaasje neem en ik hou hem onder de kraan, dan wordt hij natuurlijk gevuld. En dan kan hij zelfs gevuld worden totdat hij overstroomt. Maar als ik datzelfde glaasje in mijn aquarium loslaat, ik heb geen aquarium, hoor, maar goed, dan wordt hij helemaal ondergedompeld. Zie je zelfs het glaasje niet meer. Oh, halleluja. Ik hou ervan dat woord baptizo. Op Pinksteren werden ze dus gedoopt in de Heilige Geest. En de Heilige Geest was ook de architect van de gemeente, van de eerste gemeente. Hij was de bekrachtiger, hij was de toeruster van die eerste groep mensen. En tot op de dag van vandaag, tot op de dag van vandaag, elk geestvervuld kind van God wordt toegerust nog steeds door diezelfde Heilige Geest met de dingen van de Geest, met de dingen van God. Waardoor je ook op een bovennatuurlijke wijze gebruikt kan worden door de Heer. En dat klinkt allemaal zo geheimzinnig, maar weet je, mijn leven is beperkt. Niet alleen tot die 95 kilo. en 1,90 meter... met een bepaalde kennis, met een bepaalde inzicht, allemaal beperkte dingen. En de Heilige Geest zegt, ja, maar daar heb ik geen last van. Ik til jou er even bovenuit. Dat bedoel ik. Meer dan mijn eigen beperkingen. Elk kind van God die Geest vervuld is, die de Heilige Geest in zijn leven kent, mag daar gebruik van maken. Doen we dat dan ook wel? En daar wil ik vanmorgen dus over spreken. Want de gave van de Heilige Geest begon door hen heen te werken. En de apostel Paulus, die moest op een gegeven moment daar wel weer wat meer uitleg over geven, wat meer instructie aan de gemeente te Korinthe. Hoe ze daar nou mee om moesten gaan. En als je meer inzicht krijgt hoe dat werkt, dan krijg je ook de vrijmoedigheid om erin te gaan staan. Amen. Vanmorgen zag je 2 mensen, 3 mensen. Ah, die hadden de vrijmoedigheid. Toch? Ja. Maar eigenlijk zouden we allemaal die vrijmoedigheid moeten leren hebben. Want de Heilige Geest wil ons daar wel in helpen. Goed, apostel Paulus die zei dus tegen die gemeente in 1 Korinthe 12 vers 1 het volgende. Want nu, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Ja, dus in de gemeente is het ook belangrijk dat we daar af en toe eens ook over horen. Via studie of in een preek. En daarom dacht ik al 2 maanden geleden, op 15 juni ga ik daarover spreken. Wist ik dat er een doopdienst ook zou volgen. Maar dat klopt mooi. Het woord baptizo voor de waterdoop en voor de doop in de geest geldt alle 2. En wat zijn dan die gaven van de geest precies? En daar wil ik het vanmorgen even over hebben. Er wordt in de Bijbel eigenlijk over 3 begrippen gesproken. Die dat fenomeen, mag ik zo noemen, omschrijven. In de eerste, het eerste begrip wat in de Bijbel wordt beschreven, zijn de uitingen van de geest. Uitingen van de geest, dus ook daar waar het naar buiten komt, waar gesproken wordt, waar mensen vanuit hun hart spreken, waar de Heilige Geest iets ingelegd heeft. Dan zie je dat eigenlijk de Heilige Geest iets zich uit door ons heen, tot zegen van anderen. Er staat letterlijk in 1 Korinthe 12 vers 1, ton pneumatikon, voor de Grieken onder ons, of voor degenen die Grieks nog kennen, die zeggen dat, die weten dat daar staat, betreffende de geest, de dingen van de geest. Ofwel hetgeen voortkomt uit de geest. De Heilige Geest, die de derde persoon is, in de drie ene God, hebben we vorige week over gehoord. Hij, ik zal de Vader bidden, zegt de Heer Jezus. Dat Hij komt, zal komen. Daarom moest de Heer Jezus ook teruggaan naar de Vader. En we spreken hier ook wel iets over een, ja, toch wel wat bovennatuurlijk fenomeen. Ik heb het geprobeerd uit te leggen dat dat niet zo geheimzinnig hoeft te zijn. Maar het is toch wel iets buiten jouw eigen beperkingen om. Mag ik het zo in gewoon Nederlands even zeggen? Buiten onze tekorten om, buiten onze beperkingen. Dat Gods Geest toch iets kan doen wat veel groter is dan onszelf. Dus het is niet iets wat je door zelf geproduceerd hebt. Het is ook niet iets wat je zelf probeert te maken, want dat probeerde natuurlijk Simon de Tovenaar in Handelingen 8, probeerde dat ook, die wilde dat kopen, die kracht van de Heilige Geest die hij daar zag gedemonstreerd worden door de discipelen. En hij dacht dat dat te koop was, want hij dacht, kan ik goed gebruiken voor mijn trucjes. En dat is het dus niet. Je kunt het ook zelf niet maken. God alleen kan het geven. Kan zijn kracht schenken. Oké. Dus het eerste begrip was uitingen van de geest. Het tweede begrip is openbaring van de geest. openbaring. Dit werd ook gebruikt om de gaven van de geest te omschrijven. We lezen hier in de volgende tekst in 1 Korinthe 12 vers 7. En die gaat nu komen. Oh, ja, daar is hij. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor anderen. Weet wat ik zo bijzonder vind van de gaven van de geest? Dat het helemaal niet om mij gaat. Het gaat om wat een ander nodig heeft. He, daarom vind ik soms die gaventesten die op mensen zitten dan zo te kijken, wat voor gaven heb ik allemaal? Gaven is iets van God, niet van jou. En God wil jou daarvoor gebruiken om een bemoediging te geven, zoals we vanmorgen gehoord hebben, voor iemand anders. Gaven gaat, als het ergens om gaat, gaat het om de gever. En dat is Jezus. Dat is Jezus. Hij zal u vullen, dopen met geest en met vuur, zei Johannes de Doper. Openbaring. Het laat zien dat het een soort tentoonstelling is. Weet je wel? Een tentoonstelling van dingen. Dan wordt het dus een keer openbaar gemaakt. We kwamen gisteren langs het stadhuis en zagen dat daar een kunstplein was. Wij wonen daar vlakbij nu. We zijn nog niet helemaal verhuisd, maar we kijken er zo schuin bovenop. Overheen. Dus we kunnen volgend jaar gratis kunstplein meemaken vanuit ons eigen woning. Klein appartementje. Openbaring van de geest. Een soort tentoonstelling. Een soort onthulling. Van de kracht van de Heilige Geest. Een onthullingsopenbaring. Hè? Net alsof je een tipje van de sluier van de kennis van God, van de dingen van God als het ware oplicht en wij een klein inkijkje krijgen. Openbaring van de geest. En dat mag je dan doorgeven, uiten. Net zoals God dat aan Mozes gaf. Oud Testament, Exodus 33. Mozes, toen hij de afgoderij van het volk zag rond het gouden kalf, was hij zo boos dat hij wierp de stenen tafelen met de 10 geboden, wierp hij kapot op de grond. En hij ging opnieuw de berg op om met de Heer te onderhandelen. En hij onderhandelde met God daar of hij Gods aangezicht mocht zien. Of hij een stukje inkijk mocht krijgen in wie God was. En hij vroeg dat aan God. En hij kreeg ook een heel klein stukje van die openbaring van God te zien. Nou goed, maar ook. Want God hield zijn hand als afscherming toen hij passeerde voor Mozes. Anders was Mozes weggevaagd door de aanwezigheid van God. En ook in het Nieuwe Testament zien we toen bij de verheerlijking op de berg de Heer Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes, toen ze daar waren. En plotseling verscheen daar Elia en Mozes aan hen in een lichtende wolk. En er kwam ook een woord bij. Een korte openbaring. Een korte manifestatie van Gods heerlijkheid. En dat ervaren wij soms ook. Deze gemeente staat er helemaal open voor. Ik heb de afgelopen zondagen daar eens op gelet. Heb plotseling dan ook er iets gebeurd. Ik weet nog goed dat wij voorgangers waren in Alkmaar. Heel veel jaren geleden alweer. Maar dat was 10 jaar. Wij mochten bij de groei van die gemeente zijn. En op een gegeven moment was er helemaal aan het begin van de dienst. Plotseling ging iemand staan en die zei, ik geloof dat hier iemand is die voor nu zijn leven aan Jezus moest geven. En er waren er ongeveer toen nog zo'n 250, 300 mensen. Dat was nog in het oude schoolgebouw zoals dit. En ik was de voorganger. Een jonge knul was ik. En ik hou niet van om met de dingen, ook van dit soort zaken, om daar een beetje een spelletje van te maken. Ik kan alles wel zeggen, ja, er moet iemand nu zijn leven aan Jezus geven. Natuurlijk altijd, dat klopt. Er zal altijd wel iemand zijn die zijn leven aan Jezus moet geven. moest geven. En ik was moe. En ik dacht, ik wil alleen het echte. Dus ik ging naar de microfoon. Dus de aanbiddingsteam was bezig. En ik zei, lieve mensen, God speelt geen spelletje met ons. We waren net in de voordienst, hè? Nog geen eens een preek gehad. Ik zeg, laten we even stil zijn. En als u die persoon bent die je leven aan de Heer zou moeten geven vanmorgen, wilt u dan naar voren komen? Dat deden we, hè? Daar kwamen we daar naar voren. Konden knielen bij het podium. Zo'n bankje, voor zondaarsbankje. Zeven mensen kwamen naar voren. Dat ik moest me excuseren aan de Heer. Ik zeg, oh, sorry. Sorry, Heer, ik had even dat niet in de gaten dat u zo bezig was. En dat u zo sprak. En dat is wat de Heilige Geest doet. En wat is het mooie in de gemeente als daar ruimte voor is. Ja, Paulus had, of Petrus, had op een gegeven moment ook een korte openbaring over iets wat niet goed was. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak in de gemeente. En daar gaan we ook niet al te veel op die manier mee om. Maar hij kreeg plotseling een woord van kennis over Ananias en Safira. Ken je dat verhaal? Dat zat niet goed. En dat was dus ook een stukje openbaring van de Heilige Geest. En een ander moment liep Petrus langs die verlamde man, en dat heb ik ook al een keer gepreekt, op weg naar de tempel, nadat Pinkster was geweest. Honderden keren langs die man gelopen, en deze keer gingen zijn ogen open. Was het de Heilige Geest die de ogen opende van Petrus om te zien, ga naar die man toe. Man om een aalmoed, die om een aalmoed vroeg en hij zei van, joh, goud of zilver heb ik niet, maar in de naam van Jezus, sta op en wandel. Maar dat had Petrus al veel eerder kunnen zeggen natuurlijk. Wat was er met hem gebeurd? Was ruimte gekomen in zijn leven voor de Heilige Geest. En hij sloeg er acht op. En dat kunnen wij dus ook. Want elk kind van God, geest vervuld, kan ook gaan leren luisteren naar die zachte stem van de Heilige Geest. Ik zeg bewust zachte stem, want als hij in een beeltenis dan, hè, de Heilige Geest is geen duif, maar in een beeltenis als een duif op Jezus kwam. Nou ja, duiven, die schrikken zo weg hoor. Ik denk dat als mijn ervaring is, als de Heilige Geest werkt, dan is het altijd zachtaardig, zachtmoedig, vriendelijk. Altijd. Hij waait als een zachte wind. Oh, misschien af en toe wel eens een beetje stormen, maar meestal als een zachte wind. Goed. Dus Mozes kreeg daar ook een stukje van te zien. En ook Petrus kreeg daar een stukje van te zien. Van een stukje openbaring door de Heilige Geest. Een derde begrip. Als we dus denken over het werk van de Heilige Geest, is genadegaven. Genadegaven. Gaven. En dat zien we in 1 Korinther 12, vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Onder ons werkt de Heilige Geest en hij deelt die genadegaven gewoon uit zoals hij dat wil. En maar ook voornamelijk niet omdat wij nou happy zijn met de genadegaven die wij mogen bezitten. Want we bezitten geen genadegaven. God bezit ze. Maar God heeft misschien iemand in jouw omgeving gezet die een bepaalde hulp of zegen nodig heeft. En op dat moment rust hij je met iets toe wat je helemaal niet over nagedacht hebt. Je mag iets zeggen en achteraf zeg je, hoe komt dat nou dat ik dat kon zeggen? Ja, zo werkt dat. Onder andere. Ja. Het is duidelijk verschil tussen iets wat je verdient, wat een loon is. Dus genadegaven zijn geen loon. Niet iets wat je gepresteerd hebt, omdat je geest zo geestelijk bent. En dan mag je dus veel door de Heilige Geest gebruikt worden. Nee, dat is helemaal niet. Voorbeeld hierin. We hadden een meisje in de gemeente, Lieneke. En Lieneke was licht, zwak begaafd. Van kleins af aan, we hebben haar gekend. Ze is nu een vrouw van 60, dus een paar weken geleden sprak ik daar weer, was ze er weer. En als Lieneke begint te spreken, in al haar eenvoud, dan luistert de gemeente. Want de Heilige Geest gebruikt haar. Ja, kan dat wel? Iemand die een beetje zwak begaafd is, heeft de Heilige Geest helemaal geen last van. Het zijn niet alleen de intellectuelen of degene die de officiële leiders zijn die door de Heilige Geest gebruikt worden. Iedereen kan worden gebruikt door de Heilige Geest als je er voor open gaat staan. Wat een persoon ontvangt doordat je er moeite voor doet, dat is een loon. Werken nog, toch? De werkenden, je moet er hard voor werken en dan krijg je een loon. Maar wat je ontvangt als een zuiver gunstbewijs, dat is een gave uit genade. Dat heb je helemaal niet verdiend. Twee belangrijke lessen. Ten eerste is het ontvangen van de genadegave van de Heilige Geest geen teken van een bepaald geestelijk niveau. We hadden een zuster in de gemeente. Ik moet het toch even vertellen. De eerste paar jaren dat ik daar voorganger was, elke zondag had ze wel een woord van de Heer. Elke zondag. Op een gegeven moment luisterde de gemeente er helemaal niet meer naar. Zo, dat was niet goed. En er kwam een moment dat de Heilige Geest zo werkzaam was in de gemeente, dat zij op het podium kwam en ze kwam naar me toe. En ik wist direct van, wat gaat er nu gebeuren? En ze zegt, Peter, ik wil de hele gemeente om vergeving vragen. Want ik heb misbruik gemaakt. Het was niet een genadegave. Het was iets wat ik zelf dacht dat ik moest doen om hoger op de geestelijke ladder te komen. En ik wil de hele gemeente om vergeving vragen. Ja, toen was de gemeente al 500-600 man. Dus je kunt wel voorstellen hoe stil het toen werd. Dood. En ik heb gezegd, wij vergeven jou in Jezus' naam. Ik heb de hele gemeente gevraagd om te gaan staan. En we hebben samen met de hele gemeente een gebed van vergeving uitgesproken. Maar dacht je dat de Heilige Geest toen niet werkte? Wauw, dat was vuur uit de hemel. Dat was echt geweldig. Iedereen, wauw, je kan dus ook niet geen spelletje spelen met deze dingen. Als Gods Geest werkt, is het zo echt. De andere les die we ervan kunnen leren is, niemand van ons is onwaardig. Als je de Heer Jezus kent in je leven, als je ruimte in je hart hebt voor de Heilige Geest, dan is niemand van ons onwaardig om gebruikt te worden. Ja, moet ik dan niet eerst een bijbelschool hebben? Nee. Niemand is van ons. Jij mag gewoon gebruikt worden. Misschien niet altijd hier, maar misschien bij je buren, in de straat. En soms geeft de Heilige Geest ook wonderbaarlijke ontmoeting met mensen. En dan mag je zomaar iets vertellen en iets zeggen. En dan denk je van, wauw, hoe is dat nou gekomen zeg? Wie heeft dat nou geregistreerd of georganiseerd? Nou, dat was dus de Heilige Geest. De Heilige Geest helpt je in die bijzondere ontmoetingen. Die jij helemaal niet verwacht, maar plotseling wel gebeuren. Dat is niet zomaar toevallig, wij geloven daar niet in. Dus, niemand is onwaardig. Oké, dan kom ik even heel kort en dan ga ik maar licht over. En mochten jullie daar nog meer over horen, gaan we daar nog wel eens een keer dieper op in. De geestelijke gaven die Paulus dus noemt, even bij elkaar raapt, zo hij noemt, hij geeft ze even een naam. Geen natuurlijke gaven, maar bovennatuurlijke. Buiten jouw eigen beperkingen uit. Noemt hij hier een woord van wijsheid in 1 Korinthe 12. Moet je maar eens gaan lezen thuis. Nou, dat is niet mooie woorden omdat je zoveel goede ervaring hebt. Menselijke ervaring of zoveel kan. Maar het is meer dan dat. Het is een bovennatuurlijke openbaring. Op dat moment ben je er helemaal niet bewust van. Maar je krijgt die ingeving voor het nemen van de juiste beslissing. En achteraf pas kun je zeggen, wauw, dat was de juiste beslissing geweest. Ik heb dat nooit kunnen bevroeden, om het maar zo maar te zeggen. We zien dat bij Jozef en Maria, toen ze samen met het kindje Jezus naar Egypte gingen, hè, om bescherming te vinden. En Jozef hoorde dat van een engel, omdat Herodes kinderen wilde ombrengen. En ga naar Egypte. En die ingeving volgde hij. Het was een woord van kennis, van feiten, wat er zou kunnen gebeuren. Het was een woord van wijsheid, bedoel ik. Volgende woord van kennis, zie je, ik begin al een beetje in de war te raken. Een woord van kennis noemt hij ook. We kunnen daar nog veel dieper op ingaan. Maar het bestaat dus niet uit informatie die wij hebben ontvangen. Wat wij zelf met ons menselijk verstand hebben verzameld. Maar een woord van kennis is een stukje, klein stukje van die goddelijke openbaring over feiten die op geen enkele andere manier hebt kunnen verkrijgen. Zoals de Jozef van het Oude Testament, die de droom uitlegde over de 7 vette, weet je nog die preek over Jozef? 7 vette en 7 magere jaren. Waar haalde hij dat vandaan, die uitleg? Ik weet wel goed, ik was een keer in een pastoraal gesprek met een mevrouw, die zat helemaal in de knoop. En terwijl ik in gesprek was, schreef ik zomaar een woord op een stukje papier. En het is soms goed om dat te doen, want dan kun je er ook niet van terug. En ik draaide dat papiertje zo naar haar om te lezen. En ze las dat woord en ze brak in één keer uit. In tranen. Het was precies de situatie die zij verborgen had in haar hart. Maar ik wist dat niet. Nou, ik heb dit niet altijd hoor. Dus je moet niet bij me komen, zegt Peter, heb je nog zoiets voor mij? Dat is trouwens, ik vind dat niet correct hè. Elk kind van God kan zelf naar de Heer gaan om te horen van de Heer Jezus. Je hoeft niet naar een of andere ziener of dergelijke te gaan. Ga zelf naar de Heer. Weet je nog dat toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde het gordijn, het voorhangsel in de tempel, van boven naar beneden. Met andere woorden, toegang voor iedereen. Jij hebt zelf die toegang tot de Heer en je mag zelf leren, dat is natuurlijk wel een proces, luisteren naar die stem. Gaven van geloof heeft hij het over, een van de genadegaven. Nou, dat is niet het vertrouwen wat boeren hebben, dat als ze zaaien, dat er dan waarschijnlijk wel wat van gaat opkomen. Natuurlijk ook een beetje geloof voor hebben, maar niet dat geloof. Het is ook niet het geloof waardoor je gered bent geworden, kind van God bent geworden. Nee, het is een stukje buitengewone zalving, waardoor je als gelovige met zekerheid kan zeggen dat er iets gebeurde. Toen wij Janto adopteerden, ik had er geen hoop meer voor, want heel Indonesië was op slot. Er was misbruik van kinderen, dus ook wij. Ja, ik dacht, nou, dit gaat niet door, deze adoptie. Ik had een brief naar de minister van Sociale Zaken geschreven, bla 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 bla. Ja, dat ik nog geen naam, hoe noem je dat, geen stam. En iemand die onze naam zou doorgeven. Ik dacht, ik moet maar iets bedenken. Corrie zat al maanden kleertjes te maken. En ik zei, Corrie, het gaat niet door hoor, waarschijnlijk. Stop ermee, zei ze. Nee hoor. Ik ga gewoon door. Dit gaat gebeuren. Dat vind ik wel een bijzondere vorm van geloof. Geloof voor iets. Zeker een zalving voor iets. Een zekere zekerheid dat er iets zal gebeuren. Elia die de droogte aankondigde. Paulus die tegen de lammen in Lystra zegt om op te staan. Jezus die Lazarus uit het graf riep, kom maar uit Lazarus, hij stelt voor dat er niks gebeurt. Had natuurlijk gekund. Dat was de gave van geloof. Jezus had natuurlijk beschikking over alle gaven. En dan noemt Paulus ook de gave van genezingen. Heel bijzonder dat hij niet zegt de gave van genezing, maar van genezingen. En dat heeft dus niets te maken met medische bekwaamheid. Het is wel ook belangrijk dat je die hebt natuurlijk. En we zijn ontzettend dankbaar dat God aan deze wereld iets van zijn kennis over de schepping heeft vrijgegeven. We zijn dankbaar voor artsen en doktoren. En nog mooier als ze natuurlijk kind van God zijn en nog even met je bidden, voor je bidden. Maar God heeft dat toch maar toegestaan, dat dat er is. Maar gave van genezing is dat je bidt voor mensen. En ik heb veel van mensen gebeden van een aantal niet genezen is, maar een enkeling ook weer wel. En dat ik denk, Heer, hoe kan dit? Hoe bestaat dit? Nou, daar, in deze situatie had ik zelf bijna geen geloof. Ja, maar de Heer zegt, nee, jij niet, maar ik wel. En je bidt gewoon voor mensen die ziek zijn. Doe ook in deze gemeente, toch? Bidden, je mag je ook voor je laten bidden. Laat het ook gewoon doen. En daar hebben we verder helemaal geen discussie over. Genezing komt van God, niet van mensen. Maar God wil je wel gebruiken, dat je mag bidden. Dat die zijn gave door jou heen een ander kan aanraken. Elke vorm van genezing moet de artsen ook bekennen. Zij kunnen niet genezen, zij kunnen alleen maar behandelen. Maar het wonder dat iemand dan beter wordt, is nog steeds, wat zij dan zeggen, wonder van de natuur. Of als een kind van God zijn, zegt een arts, dat is een wonder van God. Ja, toch? Gaven van werk en van krachten noemt Paulus ook als een genadegave. En dat heeft niets te maken met mensenwerk. Met spierballen. Bovennatuurlijke veranderingen in natuurwetten. Zoals bij de scheiding van de Schelfzee. Hoe kan dat? Ja, dat was de kracht van God die daar op dat moment openbaar werd. Waardoor het volk van Israël kon oversteken. Gave van profetie. Ook zo'n genadegave. Ik ga er maar heel licht overheen. We hebben ook zo meteen de doopdienst. Maar ik wil het toch even noemen. Omdat wij zijn zo'n gemeente waar hiervoor ruimte is. Toch, Peter? Amen. Absoluut, zegt Peter. Oké, amen. Nou, de gave van profetie is niet heel fantastisch kunnen preken. Dus daar hoor ik sowieso niet bij. Of kunnen voorspellen, dat doen we ook niet aan. Maar wel bovennatuurlijk geïnspireerde uiting in een normale verstaanbare taal, dat resulteert in bemoediging, in opbouw, in troost. Wauw. En je ziet dat soms, hè, dan wordt hier wat uitgesproken, weet niet voor wie het is. Maar er is misschien iemand vanmorgen aanwezig die precies dat nodig heeft. En de Heilige Geest gebruikt die persoon. Het sticht de gemeente, zegt 1 Korinthe 14, vers 13. Het bouwt de gemeente op, gaven van profetie. Door God geïnspireerde uiting. Natuurlijk staat het niet boven de schrift, boven de Bijbel. Zoals die ene zuster in onze gemeente, die moest belijden dat ze het verkeerd gebruikt had. Die had al haar profetieën in een schriftje onder haar arm. Heeft ze later weggedaan. Want ze had het boven de Bijbel gesteld. Was niet goed. De Bijbel is het hoogste gezag. Het woord van God. Goed, gaven van onderscheiding van geest. We zijn er bijna, hoor. Dus, de gaven van onderscheiding van geesten heeft niets te maken met een psychologische analyse van iemand. Ah, ja. Zo hadden wij, we hadden natuurlijk ook regelmatig mensen tekort voor het kinderwerk. En er werden mensen opgeroepen van, joh, meld je aan. Gebruik je gaven. En toen kwam er dus ook iemand. Ja, ik heb, de Heer heeft mij laten zien dat ik de gave heb om met kinderen te werken. Nou, oké. Okay. Dus dat team, zeg maar, je mag 3 maanden proefdraaien. En na 3 maanden liepen de kinderen gillend het lokaal uit bij die persoon. Dus toen moesten we even met die persoon praten van, joh, we denken dat het misschien toch anders is. Het zou best wel een aandrang kunnen zijn, maar misschien niet dit. Hè? Gaven van onderscheiding van geesten. Dat heeft ook niet te maken met het kunnen benoemen of namen geven aan allerlei boze geesten. Heeft er helemaal niet mee te maken. Nou, er is een tijd geweest ook in onze achterban in Nederland, dan was dat een sport. En toen kwamen de gekste vreemde namen allemaal naar boven. Die werden genoemd, die werden gebeden, die werden weg. Gaven van onderscheiding van geesten heeft te maken met, is iets van God? Is iets van jezelf, van je ziel, zielenleven? Dat is helemaal oké. Okay. In de meeste gevallen doen wij zelf ook wel goede dingen. Ook uitspraken, bemoedigingen naar mensen toe. Is het iets van God? Is het iets van jezelf? Of is iets werkelijk van de boze? En dat, daar hebben we gelukkig ook oudsten voor, maar ook andere mensen die in situaties dat gelijk doorzien. Het is wel een goddelijke openbaring over met wat voor iets we te maken hebben. Paulus kreeg dat toen hij dat waarzeggende meisje tegenkwam. En dat meisje, waarzeggende meisje, die een verkeerde geest in haar had, die zei zelfs over die discipelen, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. En dat zei ze zelf, maar dat wisten de boze geesten natuurlijk ook. En Paulus, die onderscheidde gelijk, dit is niet van God. Dit is van de boze. Dit is occult. En hij beval die waarzeggende geest uit te gaan. En dan nog een gave, genadegave, de gave van het spreken in tongen. Toen ik gedoopt werd met de Heilige Geest, was een van de dingen die ik ontdekte, is dat God mij een tongentaal had gegeven. Nu heet het klanktalen, geloof ik, in de MBV-taal. Ik had geen aanleg voor talen. Het was een bovennatuurlijke bekwaamheid om gewoon andere woorden, andere talen uit te spreken. En ik weet wel dat het eerste woord wat ik was 16... kreeg was bananen. Ik dacht, dat ga ik niet zeggen. Ik zei, heer, nee, ik hou mijn mond dicht hoor. Zei de heer, oh ja? Begin maar met bananen. En toen kwam er plotseling ruimte in mijzelf om te gaan bidden in tongen. Om te gaan bidden in zo'n geestelijke taal. En tot op de dag van vandaag, het liefste wat ik doe, is bidden in tongentaal. Waarom? Omdat de geest precies weet waarvoor hij bidt. Ik weet het soms niet. Ik weet soms ook niet waarvoor ik moet bidden. De Heilige Geest weet het wel. Als voorbeeld, nog 2 dingen, kort hè. Anna was een student van ons. En die, toen ze gedoopt werd met de Heilige Geest, sprak ze Engels. Ze had nog nooit Engels. Ze was heel slecht in haar Engels. Maar toen sprak ze vloeiend British English. Dus wij zeiden tegen Anna, de afloop. Heb jij Engels geleerd? Grote ogen. Nee hoor. En op een... Ik kan nog wel even, ik ben bijna klaar. En op een leidersvergadering hier in het noorden stonden wij tussen voorgangers. Waar we de Heer aan het bidden, was er een voorganger naast ons. Ik zal niet zeggen hoe hij heet. Want sommigen zouden het dan herkennen. Maar een voorganger naast ons en die zegt... Koesjerach kan kapadamu. Dat is geen tongentaal daarover, hoor. Koesjerach kan kapadamu. Dat was vloeiend Indonesisch. En Corrie en ik stonden ernaast. Ik zei, joh, hij is zeker ook in Indonesië geweest. Dus na afloop zeiden we van, hey, joh, ben je ook in Indonesië geweest? Hij keek ons met zulke grote ogen aan. Wat bedoel je? Nou, wij hoorden je net tijdens de aanbidding. Kusrachkan, akku, komt afgekort koe, akku is ik. Kusrachkan kapan, en dat betekent, ik geef alles aan u over. En toen begon hij te huilen. Hij zegt, Peter, ik ben in een diepe crisis in de gemeente op dit moment. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En de geest bad door hem heen. Ik geef alles aan u over. Nou, dacht je, bij mij stonden mijn haren. Recht overeind, kun je je voorstellen. Goed, dan heb je ook nog de gave van spreken in tongen. Als je een boodschap in de gemeente doorgeeft in tongen, moet dat natuurlijk ook vertolkt worden. Gaven van de geest. Kijk eens, dit zijn ook gaven. Wow, geweldig. Wauw, wat een zegen van de Heer. Hiermee eindig ik. Gaven van de geest zijn niet het permanente eigendom van iemand. Of van een enkele gelovige. Het is zelfs zo voor mensen die in de zending zijn geweest. Zijn die mensen in de zending geweest eigenlijk? Zijn die mensen die in de zending... Ah, want daar ben je vaak helemaal alleen. En dan is het wonder dat hetgeen wat nodig is op een bepaald moment, op die eenzame plek, wat voor gaaf van de geest het ook is, op dat moment is het beschikbaar. Dat heb ik gemerkt. Wat voor gave dan ook nodig is op dat moment. Omdat je als zendeling daarin vaak in je uppie bent. En de Heer doet dat wel. De schrift dringt er dus op aan dat we allemaal vervuld, ondergedoppeld zullen worden in de Heilige Geest. In water, zometeen, als getuigenis van het oude leven wat je aflegt. Maar ook in de Heilige Geest, zodat je een beschikbaar instrument van God bent. Elke dag, elk moment, waardoor hij zijn bovennatuurlijke eigenschappen regelmatig door jou heen kan tonen tot zegen van een ander. Amen. Zullen we gaan staan? Ik wil even een moment bidden. Zullen we onze handen open doen naar de hemel? Vader in de hemel, het is Vaderdag vandaag. U heeft de Heilige Geest gezonden. Heer Jezus heeft erom gebeden, u heeft hem gezonden. De derde persoon in de drie-enige God. Dank u wel dat die Heilige Geest onze helper is, onze parakleet, onze leidsman. Heer, maar ook dat de Heilige Geest ons wil gebruiken. Met al die geestelijke gaven. En misschien met openbaring, misschien met een woord van wijsheid, misschien met een woord van kennis, misschien is dat alleen maar voor onszelf bedoeld. En dan komen we dan ook achter, later, zeggen we, wauw, dat was toch wel heel bijzonder. En soms is het ook voor een ander bedoeld in onze omgeving. Help ons om vrijmoedig te zijn. Vrijmoedige gemeente, Heer, en ach, fouten maken mag, daar is de gemeente voor. Want ook staat er in de Bijbel dat het getoetst moet worden, en daar zijn de oudsten voor. Heer, om er gewoon naar te kijken en af en toe eens even een arm om iemand heen te slaan en zeggen van, joh, hoe heb jij dat eigenlijk ontvangen? En dan komt er balans, maar wel vrijheid en ruimte. En laten we daarin gaan staan. De Heer zegen jullie allemaal. De Heer zegen straks de dopelingen als ook hen de handen wordt opgelegd nadat ze gedoopt zijn voor de vervulling met de Heilige Geest. Laat het een fantastisch feest zijn vandaag. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen.